Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat aanstaande dinsdag om 19:30 Bijbelkring zal worden gehouden. Aanstaande donderdagavond om 19:30 in de Nederlands Hervormde Kerk Reformatieherdenking. En de extra collecte vandaag is voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 33ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers, psalm 33, vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En het 7e, de grote schepper aller dingen. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen uit het 2e boek Koningen, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 15. 2 Koningen 8, de versen 7 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we uit de 113e psalm en daarvan het 3e vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwige eer zijn troon gevest heeft in de hemel. Psalm 113, vers 3. We lezen dus 2 Koningen 8 bij vers 7. Daarna kwam Elisa te Damascus als Ben-Hadad, de koning van Syrië, krank was. En men boodschapte hem, zeggende, de man Gods is herwaarts gekomen. Toen zeide de koning tot Hazael, neem een geschenk in uw hand en ga de man Gods tegemoet. En vraag door hem de Heere, zeggende, zal ik van deze krankheid genezen? Zo ging Hazael hem tegemoet en nam een geschenk in zijn hand, te weten alle goed van Damascus, een last van 40 kemelen. En hij kwam en stond voor zijn aangezicht en zeide, uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden om te zeggen, zal ik van deze krankheid genezen? En Elisa zeide tot hem, ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen, want de Heere heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. En hij hield zijn gezicht staande en zette het vast tot schamens toe, en de man Gods weende. En toen zeide Hazael, waarom weent mijn heer? En hij zeide, omdat ik weet wat kwaad gij de kinderen Israëls doen zult. Gij zult hun sterkten in het vuur zetten en hun jonge manschap met het zwaard doden, en hun jonge kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden. En Hazael zeide, wat is uw knecht die een hond is, dat hij deze grote zaak doen zou? En Elisa zeide, de Heere heeft mij getoond dat gij koning zult zijn over Syrië. Zo ging hij weg van Elisa en kwam tot zijn heer, die tot hem zeide, wat heeft Elisa tot u gezegd? En hij zeide, hij heeft tot mij gezegd, gij zult zekerlijk genezen. En het geschiedde des anderen daags dat hij een deken nam en in het water doopte en over zijn aangezicht uitspreide dat hij stierf. En Hazael werd koning in zijn plaats. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van morgen is het zojuist gelezen schriftgedeelte uit 2 Koningen 8. Wij willen samen het aangezicht van de Heren zoeken om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen we gedenken aan zuster Jongejan Schilperoord, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En in het ziekenhuis zijn ook nog zuster van Leeuwen van Vliet, Raymond Witte en Rinus Driessen. En dan is uit het Delta ziekenhuis thuisgekomen zuster Breen Struik. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we zijn samen rondom uw woord bijeen. En dat niet omdat wij dat in de eerste plaats wilden, omdat wij dat zo hebben ingesteld, maar omdat gij ons hier samen roept. En wat een zegen is het dan als u er ons lust in geeft om in ieder geval in deze weg van uw inzettingen te gaan. Want het is in de weg van uw inzettingen, Heren, dat wij bij elkaar zijn. U hebt ons samen geroepen. En dat is omdat u een boodschap voor ons hebt. Een woord des levens. Gij hebt een boodschap, Heren, die onze zaligheid beoogt. Gij hebt immers geen lust in ons verderf, in onze ondergang, in onze dood. Maar daarin hebt u lust dat we ons zouden bekeren en leven. We zouden dat nooit weten als u het niet zelf geopenbaard had. Maar dat hebt u nu juist gedaan. Van uzelf gezegd dat u een genadig en een barmhartig God zijt. Trouwens, Heren, de bewijzen daarvan hebben we niet vandaag voor het eerst. Maar als wij er ogen voor krijgen, dan kunnen we ons leven lang de tekenen zien die erop wijzen, die er ons aan herinneren dat gij een genadig en een goedertieren God zijt. Als u niet goeddoende was, dan waren we er niet meer geweest. Als u niet langmoedig was, dan zouden we allang het leven hebben verloren. Dan zou u allang onze levensdraad hebben afgesneden. Als u niet een God vol geduld was, Heren, dan kon u toch zo lang met zondaren die u tegenstaan en wederstreven, dan kon u zo lang toch met zulke mensen geen bemoeienissen hebben. En als u niet genadig was, Heren, dan zouden wij toch ook nooit de boodschap van uw genade in ons leven hebben mogen horen. Maar u hebt ons, en dat geldt voor de meeste van ons toch, van onze kindse dagen al willen onderwijzen en op de weg der zaligheid willen wijzen. Heren, al die dingen, ze getuigen er toch van dat gij mild, groot van goedertierenheid, barmhartig zijt. En als mensen die al zoveel van u ontvangen hebben, zijn wij vanmorgen hier bij elkaar om nieuwe blijken van uw gunst te ontvangen. We zijn niet alleen als gezegende en beweldadigde mensen in de kerk. Dat willen we erkennen, Heren, dat u inderdaad ons zegent en wel doet. Maar we moeten nu ook erkennen dat we hier bij elkaar zijn als mensen die het alles verbeurd hebben. Die het verknoeid hebben. Verzondigd. En dat ook al een leven lang. Niet vandaag pas voor het eerst of gisteren. Maar zolang we op de aarde zijn, zijn we al zondige mensen. Toen we op de aarde kwamen, hadden we al een verkeerd hart. Waren we al boos. En dat is zo gebleven ook. En ons leven lang getuigt daar ook van. Als we daar erg in krijgen, als uw geest ons oog daarvoor opent, dan moeten wij zien, Heren, dat bij elke dag van ons leven de ongerechtigheden ons vergezeld hebben. En niet alleen dat ze aan ons kleven, maar ook dat ze in ons wonen. En als we dat zien, Heren, ach, dan wordt het wonder nog groter. En nog onbegrijpelijker wordt het dat u bemoeienissen met ons hebt. En dat u vanmorgen nog tot ons komt met een boodschap van genade. Heren, Aan de ene kant willen we u bidden dat gij ons tot dankbaarheid wilt brengen voor de onverdiende zegeningen die we tot nog toe kregen en die we op dit moment ook ontvangen. En anderzijds willen we u bidden om een verbroken hart en een verslagen geest en waarlijk schuldbesef en oprechte erkentenis van ongerechtigheden, opdat wij in ootmoed voor u zullen buigen en opdat wij als mensen die niets bezitten en niets verdiend hebben, mogen bedelen aan de troon der genade. Heere, geef ons honger en dorst naar de gerechtigheid. Geef ons reinheid des harten. Geef ons al die dingen die de merktekenen van de ware christenen zijn, zoals u ze in uw woord zelf getekend hebt. En laten wij bevonden worden mensen die in uw huis komen met de begeerte in het hart en met de beden op de lippen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Ja, wilt u dat doen, Heere? Ons heil schenken. Schriften zo voor ons openen dat we verstaan wat daar staat, maar tegelijkertijd ons hart ook openen, zodat de schriften de boodschap ingang mag vinden in onze harten. En dan weet u wie wij zijn. En u weet ook wat we nodig hebben. U weet waar ons hart naar uitgaat. U weet hoe ons leven is ingericht. U weet het, Heere, of wij nog altijd alleen maar horizontaal denken. Of dat wij door uw geest geleerd hebben om omhoog te zien en te zoeken de dingen die boven zijn. U weet het wie het zijn, Heere, die onvernieuwd en onveranderd voortleven. U kent ook degene in wie leven gij genade gewerkt hebt. U kent ze allemaal. Heere, geef ons overeenkomstig onze noden. Bekeer dan de onbekeerden. Houd u ze vast. Houd u ze tegen. Houd u ze staande, Heere, opdat ze niet verder durven zonder u. Ontdek en ontgrond degene die op valse gronden betrouwen, die op zandgrond bouwen. Breng ze af van die verkeerde grond die toch niet deugt. En laten ze ervoor bewaard worden pas tot de ontdekking te komen van de ondeugdelijkheid van die grond op de dag aller dagen. Geef, Heere, dat nu de ogen mogen opengaan als dat nodig is. Wilt u degene die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid verzadigen? Wilt u uw volk vertroost? Wilt u de weg die gij voor hen uitgestippeld hebt duidelijk maken, maar ook genade geven om op die weg achter u aan te gaan? Niet vooruit te lopen, niet hun eigen pad uit te zetten, maar te volgen, zoals u dat zo menigmaal in uw woord hebt gezegd, tot uw discipelen, tot de tollenaar, Levi, volg mij, tot Petrus, na uw opstanding, volg mij. Heere, geef dat leven van volgen in het leven van uw kinderen dan ook beoefend mag worden. Dat is ook de beste weg. Dan gaan we niet verkeerd. Dan hebben we ook vertroosting. Want als u voorop gaat, Heere, dan bent u erbij. Dan laat u uw volk ook niet alleen. Als u voorop gaat, dan kan de weg soms wel heel moeilijk wezen, maar toch niet onbegaanbaar. Als u voorop gaat, Heere, en als u ogen geeft om u te zien en uw voetstappen te mogen drukken, dan wordt ook de moeilijke weg toch begaanbaar gemaakt. Wij bidden u dat voor alle kruisdragers, voor alle beproefden, voor alle bedroefden, voor allen die de moeite van het leven zo pijnlijk ondervonden of ondervinden. Maakt u het in hun leven waar dat u voor zulken wilt zijn een toevlucht te allen tijden. We bidden u voor onze zieken, voor zuster Jongejan die op hoge leeftijd in het ziekenhuis moest worden opgenomen en met wie u het nog wel wilde maken, waarvoor uw naam ook mag worden gedankt. We bidden u ook voor de andere zieken in verschillende ziekenhuizen. Weest u ze in alle beproeving nabij. Geef genezing. Geef dat de juiste middelen mogen worden toegediend en dat onder uw zegen het alles een goed resultaat mag hebben en dat ze het mogen ervaren dat gij daar ook aan hen denkt. We erkennen uw goedheid voor het feit dat een andere zuster uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen en dat ze weer thuis mocht komen. Heere, laat zij daar ook uw zorg in mogen herkennen en maak het ook verder nog met haar wel. En dan weet u ook diegene wier namen we vanmorgen niet noemen, maar die op welke wijze dan ook ergens mee tobben, mee worstelen, zorg over hebben. Misschien wel zoveel zorg dat ze momenten in hun leven kennen dat ze niet weten hoe ze verder moeten. Maar bij u is toch raad, Heere, bij u is toch ook kracht. Geef het te ervaren. Zegen de woordbediening overal waar die vandaag plaatsvindt. Vergader gij u een volk, o Heere, door uw woord en door uw geest. En breng er nog velen toe. Zegen uw knechten. Ook dominee Baars die elders uw woord verkondigt. Bekwaam allen die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. En geef dat ze zelf ook mogen meeeten van het brood des levens dat ze mogen breken en uitdelen. Maak zo uw weldaden heerlijk en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 99ste psalm het eerste, tweede en derde vers met hart en stem. Gemeente, vanmorgen bepaalt het woord van de Heere ons bij een van de laatste dingen die ons uit het leven van de profeet Elisa zijn bekendgemaakt. Het is dit keer niet een gebeurtenis die zich binnen de grenzen van het land Kanaan van het volk Israël heeft afgespeeld, maar we ontmoeten Elisa hier buiten Israël, in Damascus, in de hoofdstad van Syrië. En zoals andere profeten ook wel eens een keer een opdracht van de Heere gekregen hebben om buiten de grenzen van het land Kanaan te gaan, om daar een boodschap te brengen ook aan de volkeren rondom Israël, zo is dat bij Elisa kennelijk ook het geval geweest. En dat is des te meer een onderstreping van de waarheid dat de Heere maar niet alleen koning in Israël is, maar de koning over de ganse aarde. En dat alle volkeren onder zijn bewind staan. Wat ging Elisa doen in Damascus? Daar lag nog een oude opdracht die nog altijd niet uitgevoerd was. Een opdracht die de Heere trouwens al aan de voorganger van Elisa, Elia, gegeven had. Toen Elia een keer in moedeloosheid de woestijn ingevlucht was, en toen hij in die moedeloosheid bij de berg Horeb was aangekomen, en toen de Heere hem daar vroeg wat hij daar kwam doen, toen heeft Elia uitgesproken dat het allemaal toch te vergeefs was wat hij gedaan had. Maar de Heere had hem gezegd dat de tijd nog niet gekomen was om zijn ambt neer te leggen en zijn werk te staken. De Heere gaf hem toen nieuwe opdrachten. Ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. En daarna volgen nog een paar andere opdrachten. De opdracht was dus al aan Elia gegeven om een andere koning over Damascus, over Syrië aan te stellen. Elia heeft die opdracht niet uitgevoerd, dat was geen onwil. Maar ik denk dat je dat zo moet verstaan dat de tijd om die opdracht te vervullen toen nog niet gekomen was. En toen heeft Elia bij zijn uitgang uit het leven zijn opdracht, de opdracht des Heren dienaangaande aan zijn opvolger Elisa overgedragen. En nu is het dan zover. Nu moet datgene wat de Heere toen gezegd had uitgevoerd worden. En zo is Elisa in Damascus gekomen. Niet uit eigener beweging, maar gehoorzaam aan het bevel van de Heere. En dan komt hij precies op tijd, op Gods tijd, wel te verstaan. Want nu is er inderdaad werk voor hem. In Damascus weten ze wie Elisa is. Syriërs hebben al meer dan één keer met Elisa kennis gemaakt. En in Damascus zijn allerlei geruchten verbreid en verhalen verteld over deze man Gods uit Israël. Wat denkt u, dat is niet verborgen gebleven, dat Elisa gebruikt is geweest door de Heere als een middel om de legeroverste van Syrië Naaman te genezen. Dat is verteld. Dat is bekend geworden. En niet alleen dat, maar ook allerlei andere dingen waar Elisa een rol in gespeeld heeft. In die geschiedenissen van de Syrische soldaten die het beleg geslagen hadden om Dothan. En die Syriërs die met verblindheid geslagen waren en die toen door Elisa binnen de stad Samaria gebracht zijn. En al die dingen die ons in de voorafgaande hoofdstukken in het Tweede Koningenboek verteld worden. Al met al is het duidelijk dat ze in Damascus goed op de hoogte zijn van de man Gods Elisa. Ook Ben-Hadad kent hem. Misschien heeft hij hem nooit persoonlijk ontmoet, maar hij heeft genoeg van hem gehoord, zodat je kunt zeggen hij kent hem. En als Ben-Hadad, die ziek is, hoort dat Elisa in Damascus gekomen is, dan stuurt hij zijn knecht, zijn hoveling Hazael naar Elisa toe met de vraag of Ben-Hadad nog genezen zal. Aan welke ziekte leidt Ben-Hadad? Ik weet het niet, maar het is een ernstige ziekte. Het is een ziekte waar de dood bij dreigt. En Ben-Hadad zelf is bevreesd dat hij inderdaad niet meer beter zal worden. Hij is kennelijk uitermate verzwakt en het lijkt erop alsof de dood ook niet ver meer zijn zal. En dan moet deze Hazael in opdracht van zijn koning dus naar Elisa toe met die vraag: zal ik van mijn krankheid genezen? Hazael moet niet met lege handen gaan, zegt Ben-Hadad, maar hij moet een geschenk in zijn hand nemen. En Hazael doet dat. Hij neemt nogal wat mee. Een last van 40 kamelen. Overigens is het toch wel wonderlijk dat Ben-Hadad deze boodschapper naar Elisa laat sturen. Er waren toch ook priesters van Rimmon, de Syrische afgod. Er waren toch ook mensen bij wie Ben-Hadad zijn toevlucht kon nemen in Syrië. Hoe komt het dan dat hij naar Elisa laat sturen? In ieder geval staat dit wel in een duidelijk en scherp contrast met het gedrag van een van de koningen van Israël, Ahazia, die toen hij ziek was, niet naar Elia een boodschap liet sturen met de vraag: zal ik genezen? Maar deze Ahazia zond zijn boodschappers naar Baal-Zebub, de vliegengod bij de Filistijnen. Deze Ahazia, geboren op het erf van het verbond, zoekt zijn toevlucht niet bij de man Gods, maar bij de afgoden. En hier is een heiden, Ben-Hadad, een afgodendienaar zijn leven lang. En als hij ziek is, vraagt hij juist wel aan de man Gods: zal ik genezen? Zo komt Hazael bij Elisa, brengt de vraag van Ben-Hadad over. En dan antwoordt Elisa, en ik moet u zeggen dat het antwoord zoals wij dat in onze vertaling terugvinden niet zo eenvoudig is. Trouwens, het Hebreeuws, waar de tekst natuurlijk een vertaling van is, is ook niet zo eenvoudig te verklaren. Elisa zeide tot hem, zo lezen we in vers 10, ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen, want de Heere heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. Als u de kanttekening erbij naleest, dan vindt u in de kanttekening dat er ook een andere vertaling mogelijk is. En dan wordt het zoiets als: gij zoudt zekerlijk kunnen genezen, maar de Heere heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. Ik denk dat dat iets duidelijker is. Hij zou kunnen genezen, de koning van Syrië. Want de ziekte is wel ernstig, maar daar is nog wel raad voor. In ieder geval bij de Heere. Wat dat betreft zou de Heere uitkomst kunnen geven, zodat hij aan die kwaal niet zou sterven. Maar toch zal Ben-Hadad wel sterven. Echter niet ten gevolge van de ziekte, maar door iets anders. En dan duidt dit antwoord er al op dat Elisa weet wat er gebeuren zal. God heeft hem dat laten zien. Elisa weet, hij voorziet wat Hazael doen zal. Hij zal namelijk zijn koning vermoorden. En daardoor zal Ben-Hadad sterven. Niet door die ziekte. En als de profeet deze boodschap gebracht heeft, dan kijkt hij strak voor zich uit. Alsof hij alleen maar dingen ziet die zijn geest ziet. De werkelijkheid om hem heen, de aanwezigheid van Hazael en eventueel van andere mensen, verdwijnt voor Elisa helemaal in het niet. En hij is alleen maar geconcentreerd op dat wat zijn geest ziet. En als hij zo in gedachten staart, dan raakt zijn ziel diep ontroerd. Hij kijkt Hazael strak aan, misschien wel zonder hem te zien. Maar zo strak dat Hazael er verlegen van wordt. Voelt Hazael misschien aan dat Elisa hem door heeft. En dan breekt plotseling Elisa in tranen uit. Zo diep bewogen is hij door wat hij in de geest heeft aanschouwd. En dan vraagt Hazael: waarom weent u? En dan vertelt Elisa het. Gij zult koning worden. En ik heb ook gezien wat voor een ellende u zult aanrichten onder het volk van Israël. En dan noemt hij de wreedheden. De wreedheden die Hazael straks zal gaan bedrijven. Burchten, vestingen verwoesten. Mensen doden. Zwangere vrouwen opensnijden. En allerlei gruwelstukken die bij de wrede oorlogvoering horen. En als Hazael schijnbaar ootmoedig vraagt hoe dat dan alles wezen zal, want wat ben ik nou, ik ben ook maar een dode hond, zegt hij. Dan zegt Elisa onomwonden dat God hem getoond heeft dat Hazael daar inderdaad toe in staat zal zijn. Want hij zal koning worden. En daarop gaat Hazael terug naar het paleis. En natuurlijk, de zieke koning Ben-Hadad is buitengewoon benieuwd. Die heeft in angstige spanning al liggen wachten op de terugkeer van Hazael. En zodra is Hazael er en dan vraagt de koning: wat heeft de man Gods gezegd? En het antwoord is bedriegelijk. Hij heeft tot mij gezegd: gij zult zekerlijk genezen. Als die alternatieve lezing uit de kanttekening de juiste vertaling is, dan is dat inderdaad wat Elisa gezegd heeft. Gij zoudt zekerlijk kunnen genezen. Maar Hazael laat het tweede deel weg. De Heere heeft mij getoond dat hij sterven zal. Dus behalve dat hij een huichelaar is, zo gedroeg hij zich bij Elisa. Wat ben ik? Ik ben ook maar een dode hond dat ik zo'n grote zaak doen zou. Is hij nu ook een bedrieger die ronduit zijn koning, zijn zieke, zijn stervende koning bedriegt? Die hem valse hoop geeft. Die hem doet denken dat alles nog goed zal komen. En ongetwijfeld heeft Ben-Hadad daar moed door gegrepen. Maar dat duurt niet lang. Slechts één dag. Want de volgende dag is de bedrieger Hazael weer terug. En dan wordt de bedrieger ook nog de moordenaar. Die op een gruwelijke manier zijn koning om het leven brengt. Hij neemt een deken, doopt hij in het water, zodat die deken zwaar van water is, en legt hij dan over het gezicht van de zwakke koning Ben-Hadad. En hij hoeft die deken maar eventjes met een lichte druk wat aan te drukken. En Ben-Hadad is zo verzwakt dat hij Hazael en die deken niet van zich af kan duwen. Het duurt niet lang of de koning is op deze manier gestikt. En dan wordt Hazael koning in zijn plaats, na deze lafhartige moord. Wat moeten wij nou uit zo'n geschiedenis, uit zo'n gruwelijke passage uit het woord van God leren? Het lijkt wel een beetje op wat er op het ogenblik in het voormalige Joegoslavië aan de hand is. Maar wat moet je daar nou uit leren? Liggen daar ook nog lessen in opgesloten? Het woord van Paulus is ook op dit schriftgedeelte van toepassing. Ik bedoel dit woord als Paulus schrijft dat al de schrift nuttig is tot lering. Ook dit gedeelte. En wat kunnen we er dan uit leren? Gemeente, ik denk dat we er meer uit kunnen leren dan we in deze kerkdienst vanmorgen zullen kunnen bespreken. En daarom maken we vanmorgen ten aanzien van de lessen die er in dit schriftgedeelte liggen alleen maar een begin om, als God dat geeft, daar vanavond mee verder te gaan. De eerste les die wij uit dit schriftgedeelte leren is: hier vinden we een duidelijke illustratie van de soevereiniteit Gods in de regering, in de geschiedenis van mensen en van volken. Een illustratie van het feit dat God regeert. En daarom zongen we ook een aantal psalmen die over die Godsregering spreken. God de Heere regeert. En die troon die de Heere in de hemel gevestigd heeft. En de grote schepper aller dingen die uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag van zijn stervelingen ziet. Niets is verborgen voor zijn gezicht. God regeert in het leven van mensen, in het leven van volken. Dat is dus iets uit deze geschiedenis dat ons over God spreekt. Ik zei het u al, de Heere had in 1 Koningen 19 tegen Elia al gezegd dat Hazael koning zou worden. Het was dus Gods plan dat Hazael koning zou worden. En nu laat onze tekst zien dat dat inderdaad gebeurt. Hazael wordt koning. Hij komt op de troon. Hij doet dat in een weg van geweld. Hij doet dat in een weg van bedrog. Hij doet dat in een weg van moord. Dat is waar. Maar het is ook duidelijk dat hij koning geworden is, tenslotte niet dankzij zijn eigen slimheid, of zelfs niet dankzij zijn eigen gemeenheid. Maar hij is koning geworden omdat God hem daartoe bestemd had. Het was Gods plan. En achter de troonsbestijging van Hazael zat dus het besluit van de Heere. En ter uitvoering van dat besluit liet God de regerende koning Ben-Hadad ziek worden. Moest hij ook sterven. Ter uitvoering van dat besluit liet God het Hazael toe om plannen te maken. Gemene plannen, wrede, lafhartige plannen. Maar achter dat alles zat Gods hand. God, de soeverein van hemel en aarde. God die regeert. En niet alleen in Israël regeert hij. Dat zal ook nog blijken uit het vervolg van de geschiedenis. Elisa kondigt dat ook al aan. Want die nieuwe koning Hazael die zal door de Heere gebruikt worden als een tuchtroede in zijn hand om het afgodische Israël te tuchtigen en te kastijden en zo terug te roepen tot de waarachtige dienst van de Heere. Want de Heere heeft ook iets te vereffenen met Israël. Het volk dat al zo lang bij hem vandaan gezworven is en dat de Baals is gaan dienen in plaats van de ware levende God. En de Heere wil dat volk bezoeken met plagen en daar gaat hij Hazael en de legers van Syrië straks bij gebruiken. Maar hij regeert niet alleen in Israël. Hij regeert ook in Syrië. En wie er daar op de troon zit, wordt door de Heere bepaald. Er zal niemand koning worden buiten Gods wil om. Er wordt niemand president van Amerika volgende week buiten de wil van de Heere om. Hij regeert. Maar dan zegt iemand, ja, dat heb ik wel vragen op als u dat zo stellig zegt, want is de Heere dan ook soeverein in al die slachtpartijen waar Elisa hiervan spreekt, die door Hazael straks zullen worden aangericht? Hij ziet het al gebeuren en zijn geest is er diep door ontroerd. Hij is ontzet als hij aanschouwt de verwoesting van de burchten en het sneuvelen van de soldaten en die andere wreedheden van vrouwen die in verwachting zijn en die door die wrede soldaten worden opengesneden en die kleine kinderen die weggerukt worden uit de huizen en die verpletterd worden, die tegen de muren of tegen de rotsen stuk geslagen worden. Is God daar ook soeverein in? Is God ook soeverein bij die wreedheden die in het voormalige Joegoslavië gebeuren, waar we van de week van konden lezen? Is God ook soeverein als die mensen sterven in Somalië en in Afrika verder door de honger, omdat er geen voedsel is en niet voldoende voedsel gebracht kan worden? God is in die dingen ook soeverein. Hebt u daar problemen mee? Laat ik u dan eerst eens mogen wijzen op een nog veel groter probleem. Op de grootste misdaad die ooit in de geschiedenis van deze wereld ooit begaan is, die ooit plaatsgevonden heeft, de veroordeling en de terechtstelling van de Heer Jezus Christus. Daar zat het verraad van Judas achter. U weet het, Judas die zijn meester verriet voor 30 zilverlingen. Daar zat de vijandschap van de Joodse leiders achter, die het volk ophitsten en het volk zover brachten dat ze zijn dood door kruisiging eisten. Daar zat de slapheid van Pilatus achter, die geen recht wilde doen omdat hij bang was voor zijn eigen positie. Ja, dat zat er allemaal achter. Al die zonden, al die ongerechtigheden van mensen, van klein en groot. Dat zat er allemaal achter. Al dat kromme, al dat gemene, al dat oneerlijke, al dat verdorvene. Maar wat zegt de schrift, behalve deze dingen? Ik denk aan een woord van Petrus en hij sprak dat in het openbaar. Hij zei dat niet fluisterend in een kring van intieme mensen, maar hij sprak dat in het openbaar midden in Jeruzalem. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Gij hebt hem genomen. Gij hebt hem door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat is dat kromme van de kant van mensen, dat zondige, dat goddeloze, om zich zo te vergrijpen aan Jezus van Nazareth, een man Gods. Maar het is allemaal gebeurd naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Er zat daar ook een goddelijk plan achter. Hoewel het tot stand kwam en uitgevoerd werd door de handen van goddeloze mensen. En dat zegt de schrift niet één keer, maar een paar hoofdstukken verder in het boek Handelingen, in hoofdstuk 4 lezen wij, als die gemeente bij elkaar gekomen is, Petrus en Johannes hebben gevangen gezeten, maar ze zijn vrijgelaten. Ze moesten ook wel vrijgelaten worden. Ze komen dan bij de andere discipelen en ze vertellen al wat de overpriesters en de ouderlingen gedaan hebben. En dan wordt er gebeden en in dat gebed zegt die biddende kerk, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Wisten ze dat? Nee. Oh nee, wat dat betreft waren ze blind als een mol. Natuurlijk wisten ze dat niet. Maar die kerk hier heeft het gezien, het geheim van het soevereine in het godsbestuur. En dat er nou niets gebeurt, van de kant van Herodes niet en van de kant van Pilatus niet en van de kant van de heidenen niet en van de kant van de Israëlieten niet, van de kant van welk mens dan ook. En alles wat Gods heilig kind Jezus aangedaan wordt, hoe goddeloos, hoe onrechtvaardig het ook is, het is tenslotte de uitvoering van al wat Gods hand en Gods raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. Maar dan zijn die mensen ook niet meer verantwoordelijk voor hun daden. Als ze het dan allemaal uit moesten voeren wat Gods raad van tevoren bepaald had, dan is God toch eigenlijk de auteur van de zonde. Toch niet. Ze blijven zelf volledig verantwoordelijk. Helemaal. Hazael voor zijn misdaden, voor zijn doden van die koning en voor al die wreedheden die later door hem begaan zullen worden. Pilatus voor zijn aandeel in het terechtstellen van de Heere Jezus en al die anderen die erbij betrokken waren. Ze blijven verantwoordelijk en ze zullen verantwoording hebben af te leggen. Maar achter dat alles, dwars door dat alles heen, en God blijft daar onbesmet bij. Dwars door dat alles heen, voert de Heere toch zijn plan uit. Hebt u daar moeite mee? Dan moet u bedenken dat als wij niet erkennen dat God alle dingen regeert, we moeten accepteren dat de wereld geregeerd wordt door blind toeval. Het is één van tweeën. Er wordt of helemaal niet geregeerd, en er zit helemaal geen plan achter, en er is helemaal geen doel met deze wereld en met de geschiedenis en de gebeurtenissen in deze wereld. Helemaal geen doel. Het is alleen maar pure dwaasheid. Of God regeert wel. Hij regeert alles of hij regeert niets. Maar voor het geloof ligt daar een onuitsprekelijke troost in, gemeente. Troost? Jawel, want er zijn vandaag ook Hazaëls. En er zijn vandaag ook wreedheden. En er zijn vandaag ook gewelduitbarstingen. En er zijn vandaag ook dingen waarvan je zegt, hoe kan het bestaan? Er zijn vandaag ook gruwelen en er is onrecht en er is verdrukking. En waar deugt het nu eigenlijk wel? Er is vandaag een verachten van Gods inzettingen en een vertreden van zijn heilige ordinantiën. En toch, te midden van dat alles, komt er geen Hazael op de troon, buiten Gods wil om. En gebeurt er geen wreedheid, of God weet ervan. Hij heeft alle dingen onder de voeten van zijn verhoogde zoon geplaatst. Alle dingen. En wees nou maar niet ongerust. Ook al zouden de berichten in de kranten ons iedere keer ongerust kunnen maken. Wees nou maar niet ongerust in die zin dat de Heere niet meer weet hoe hij het doen moet. Al weten wij niet meer hoe het gaan moet en al is er voor verschillende problemen geen oplossing. Niet waar, dat kun je toch duidelijk stellen. Met al datgene wat bereikt is aan wetenschap en techniek en kennis en noem maar op. Er zijn ook voor de hooggeplaatsten, voor de regeringsleiders problemen die onoplosbaar zijn. Dat geweldige probleem van hongerend Afrika, wie lost dat nou op? Dat immense probleem van het Midden-Oosten, wie lost dat nou op? Er wordt jarenlang aangedokterd en oververgaderd en er worden conferenties belegd en diplomatie. En het is altijd nog nooit tot een oplossing gekomen. En het zal ook nooit tot een oplossing komen. En datgene wat daar in ons eigen werelddeel gebeurt, na al die veranderingen die hebben plaatsgevonden? Wie lost dat nu op? Hoe zal dat daar gaan in Tajikistan, waar nu weer problemen zijn? Maar al weet niemand er een oplossing voor. God heeft zijn plan. En dat plan is al lang geleden gemaakt. Dat is al uit de stilte van de eeuwigheid afkomstig. En er is geen gebeurtenis of God wist het. En hij wordt nergens door overvallen. Die in de hemel zit. Zo zegt Psalm 2. En het zitten van God op zijn troon. Te midden van al het gebrul en gebral van de volkeren en van de leiders van de volkeren. Het zitten van God op zijn troon is al bewijs dat hij volmaakt alles in zijn hand heeft. Het zitten van God. Niet het staan. Als een mens zenuwachtig wordt en niet meer weet wat hij doen moet, dan gaat hij als het ware automatisch staan en heen en weer lopen. En ik denk dat er op kritieke momenten in de geschiedenis van de wereld door regeringsleiders, wat we noemen, wel eens geijsbeerd wordt door conferentiekamers, omdat men het niet meer weet. En je ziet zijn gedachten voor je met gebogen hoofd en schouders die zwaar beladen zijn, want er hangt zoveel van hun beslissingen af. Maar ze zitten niet meer, maar God zit. En hij is volledig meester van elke situatie. Hij regeert. En terwijl hij aan de ene kant deze Hazael met de legers van Syrië gaat gebruiken om de roede op Israël te leggen, is hij tegelijkertijd en altijd door bezig om de geschiedenis naar haar einddoel te stuwen en in die geschiedenis zijn volk te bewaren. Al wat Gods hand tevoren bepaald had. Weet je welke hand dat is? Dat is zijn sterke rechterhand, die door haar daan de wereld doet beven en die tegelijkertijd door haar kracht zijn volk in stand houdt. Zo in stand houdt dat geen haar van hun hoofd vallen kan zonder zijn wil. Zo in stand houdt dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Ziet u wat een troost erin gelegen is dat er een troon in de hemel staat en dat er één op de troon zit die alle dingen bestuurt. En wat zal er nou allemaal nog gaan gebeuren? En wat voor rampen en wat voor leed zal er nog over deze wereld uitgegoten worden? Het is nog lang niet aan het eind als wij het laatste Bijbelboek lezen. Er komt nog veel meer waar ons haar bij te bergen rijst en waar onze ziel van beeft en schrikt. Hoeveel Hazaëls worden er nog straks koning en komen er nog op de troon? En hoeveel wreedheden zullen er nog gebeuren in deze wereld? Hoeveel geweld zal er nog gepleegd worden, ook tegen het volk van God? En wat zal de Heere ook in het leven van de zijnen individueel misschien nog toelaten? Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn ook des vrome lot. Wie weet wat u nog mee moet maken in uw leven. Maar God bereikt dwars door alles heen zijn doel. God is de God die boven alle gebeurtenissen staat. En als we dan maar mogen staan aan die kant waar we onder de schaduw van zijn hand bedekt zijn, aan die rechterkant van God, onder die rechterhand waardoor dat volk in stand gehouden wordt, staat u daar. Mag u door genade weten dat de Heere in uw leven begonnen is en dat hij u aan zijn kant geplaatst heeft. Hebt u leren buigen voor de soevereine rechten van deze hemelkoning en hebt u hem te voet leren vallen. Ik citeerde zo pas Psalm 2. God zit diezelfde tweede psalm staat, kus de zoon. Hebt u dat nou al eens in uw leven gedaan? De Heere Jezus nodig gehad. Hem leren beminnen en lief hebben. Hem leren omhelzen. Bij hem leren schuilen. Dat is de enige veilige plek. De enige, wat er ook gebeurt, in het groot of in het klein, in leven of in sterven. Zo schuilen bij die God die alle dingen doet naar de raad van zijn wil. O, dan kan er ook een rust in het hart komen. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld, zijn gebied. En als die God inderdaad ook koning mocht zijn en worden in uw hart. Als die God de God geworden is aan wie uw leven, uw ziel verbonden werd. Voor tijd en eeuwigheid. Dan geldt te midden van al de moeite en de strijd, de angsten en de zorgen. Niets, maar dan ook niets, zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Wat een troost dat het maar niet allemaal toevallig is wat er in de wereld gebeurt. Maar dat er een hand is die stuurt. Dat er een wil is die uitgevoerd wordt. Dat er een plan is dat gerealiseerd wordt. Dat alles tot zijn doel komt. Anders zou je waanzinnig worden. Bij al de ellende en al de onoplosbare vraagstukken. Of je moest er overal bij weglopen. Maar wat een troost. God weet wat hij doet. En het komt ook goed. Zijn raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. Wel, dat laat deze geschiedenis uit onze tekst ons zien ten aanzien van God. Behalve over God wordt in dit gedeelte uit de schrift ons ook gesproken over een drietal mensen. Over Ben-Hadad, over Hazael en over Elisa. Als we nou eens op Ben-Hadad letten, welke les leren we dan? Dan krijgen we een indrukwekkend bewijs van de zwakheid en de kortstondigheid van ons leven. Dat laat ons Ben-Hadad zien. En dat laat God ons in deze Ben-Hadad zien. Een indrukwekkend bewijs van de zwakheid en de kortstondigheid van ons leven. Ben-Hadad was koning. Koning in Syrië. Daar keken ze tegenop. Daar waren ze gehoorzaam aan. Daar hadden ze respect voor. De koning. En als zodanig had hij zijn volk geregeerd, ik weet niet hoe lang. Als zodanig had hij zijn volk de overwinningen doen behalen. Mee met Naaman, de legeroverste. En in volle kracht, in al de blakende gezondheid die hij ontvangen had, had hij zijn werk kunnen doen. En nu? Daar ligt hij. Op zijn ziekbed. En zijn krachten zijn geweken. Hij kan niet meer opstaan. Als hij hoort dat Elisa in Damascus gekomen is, dan kan hij niet tegen Hazael zeggen, ik ga eens naar Elisa toe om te vragen of ik nog beter zal worden. Nee, dat kan hij niet eens meer. Hij kan niet eens meer zijn bed af. Hij moet Hazael sturen met de vraag, zal ik nog beter worden? Hulpeloos is deze koning. En als straks Hazael komt met die natte deken, en als hij die natte deken over zijn gezicht uitspreidt, dan heeft Ben-Hadad niet eens meer kracht om die deken weg te duwen. De machtige koning van Syrië is veranderd in een hulpbehoevend mens. En nog even later, en dan ligt hij daar op zijn ziekbed, en dat is zijn sterfbed geworden. Met de bleekheid van de dood op zijn gezicht. En het is ook bij Ben-Hadad waarheid geworden. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Omdat de dood tot alle mensen is doorgegaan. Ook tot koningen en tot hooggeplaatsten en tot gezonden en tot sterken en tot krachtigen. De sterkste is enkel ijdelheid. U bent misschien op dit ogenblik nog in het volle bezit van al uw lichaamskrachten. Jongelui, jullie hebben het leven voor je. Zo denk je. Je bent gezond, je hebt plannen. Je zou dit willen, je zou dat willen. Je hoopt het te bereiken, je wilt ervoor werken enzovoort. Maar er komt een dag, ongetwijfeld. Er komt een dag dat de dood zijn handen naar ons uitstrekt. En niet meer loslaat. Er komt een dag, als je een ziekbed, een sterfbed mag hebben, dat de mensen om je bed heen staan en zeggen: hij is dood. Ze is er niet meer. Wilt u daar eens aan denken? Of liever niet? Je kunt het wel wegschuiven. Je kunt wel net doen alsof je daar zelf niet bij zult behoren. Maar het zou toch beter zijn om er wel aan te denken. Om bevel te geven aan ons huis in de wetenschap dat ook wij zullen sterven. Het is toch de enige zekerheid die er is. Voor een mens hier op aarde is dit het enige dat zeker is. Dat je sterven gaat. Of je bereiken wilt wat je zo graag bereiken wil, er is geen enkele garantie voor. Of je hierheen of daarheen kunt gaan zoals je plannen zijn, er is geen enkele garantie voor. Je kunt voor deze week plannen gemaakt hebben, maar wie zegt dat u ze uit kunt voeren? De enige zekerheid is voor u en voor mij: gij zult de dood sterven. Benhadad was er bang voor. En toen hij die ziekte kreeg, en zeker toen die ziekte bleef en toen die ziekte erger werd. En toen, wat deed Benhadad toen? Hulp zoeken, ongetwijfeld. En toen hij hoorde dat Elisa in Damascus gekomen was, toen ging hij Elisa raadplegen. Waarom deed hij dat? Hij had één ding geleerd in zijn ziekte. Dat de afgoden die hij gediend had, hem toen en daar niet meer konden helpen. En daarom stuurt hij geen boodschappen naar de priesters van Rimmon, maar naar de man Gods. In zijn leven heeft hij genoeg gehad aan de afgoden. Maar nu met de dood in het zicht begint hij te ontdekken de ijdelheid van de afgoden. De nutteloosheid van het dienen van afgoden. En nu roept hij de man Gods te hulp. O ja, zolang een mens gezond is, kan die ook nog wel genoeg hebben aan zijn afgoden. De God van je plezier en de God van het aardse goed en de God van je eigen ik en de God van de sport en de God van noem maar op. En zo zijn er wat een afgoden. En zo is de verleiding groot om afgodendienaar te zijn. En zo zijn we eigenlijk allemaal op ons eigen terrein afgodendienaars. Maar als de ziekte komt, als de ziekte voortgaat, als de dood dreigt, wat doen die goden dan voor u? Als de dood dichterbij komt, brengen die goden ons dan baat? Geven die goden ons dan troost? Nee, dan laten ze een mens alleen. Dan komt hun wreedheid uit. Dan komt openbaar dat het allemaal bedrog is. Dat het allemaal wind is waar we ons hart mee gestreeld hebben. Dan is er geen troost meer. Dan is er niets meer. Want de goden van deze wereld kunnen onze schuld voor God niet bedekken. En de goden van deze wereld kunnen onze zonden niet verzoenen. Die brengen in ons hart geen waarachtige rust. En die kunnen de oorzaak er niet van zijn dat wij straks zonder verschrikken voor God zullen kunnen verschijnen. Gedenkt te sterven en bereid u erop voor. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat moet die wetenschap ons nu brengen? Psalm 90 zegt ons dat. Tot het gebed, Heere, leer ons onze dagen tellen. Dat we een wijs hart bekomen. En een wijs hart, dat is een Godvrezend hart. Een wijs hart, dat is een hart dat naar God luistert. Een wijs hart, dat is een hart dat tot God vlucht. Om zo verzoening te mogen vinden, om straks wel voor God te kunnen verschijnen. Kan dat dan? Ja, dat zegt toch het evangelie. En dat mogen wij veel rijker weten dan dat Ben-Hadad dat ooit geweten heeft in zijn leven. Het is ons volkomen geopenbaard in de ganse heilige schrift. Eén doorlopend getuigenis dat God genadig en barmhartig is. Dat hij zondaren zalig maakt. Dat hij zijn eigen zoon in de wereld gezonden heeft om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat hij zijn bloed gegeven heeft opdat door dat bloed zondaren zouden kunnen worden gewassen van alle ongerechtigheden. Haast u dan om tot die fontein van Christus bloed te vluchten. Nog een paar jaar. Hoeveel, ik weet het niet. Maar over een paar jaar, over een aantal jaren, zijn wij of in de hemel of in de hel. En waar zult u dan zijn? Stel toch niet uit als u nog niet weet van dat bloed. Van die reiniging van ongerechtigheid. Van die zaligmaker. Van Gods genade. Stel toch niet uit. Nu is het nog de dag der zaligheid. Nu roept Gods genade u nog van de wegen der zonde terug. Om de Heere te voet te vallen. De dood wenkt ieder uur. Bent u nou bereid? Als het vandaag zover zou zijn. Zijn uw zonden dan afgewassen? Hebben we de levende en de waarachtige God leren kennen? Weten we met de dichter. Maar na de dood is het leven mij bereid. Wat een wonder als je dat in beginsel mag weten. Als God je uit die ellende gehaald heeft. Uit die dood staat. Uit die verlorenheid. En als die zoon des mensen gekomen is om ook u die zaligheid te schenken en door zijn geest toe te passen. Wat een onbegrijpelijk wonder dat God door zijn geest kwam tot mensen die nooit naar hem zouden zijn gekomen. Dat hij ze te sterk werd. Dat hij ze inwon voor zijn dienst. Want een zaligheid ligt daarin. Om terwijl alles afbreekt en je alles hier op aarde los moet laten. In het aangezicht van de naderende dood om dan te mogen weten. Sterven is voor mij erven. Amen. Psalm 49, het zesde vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Groot en heerlijk God, we hebben van u gehoord dat u koning zijt. Het kan ons in verwarring brengen, Heer, alles wat er gebeurt. Er was ook een dichter die zei, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. En dat duurde tot hij met de Godspraak raad ging plegen. En toen heeft hij twee dingen ontdekt. Ik ben een groot beest bij u. Maar ook dat andere, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heren, we kunnen er ook vragen bij stellen. We kunnen er ook diep door in verwarring geraken. Maar geef ons ook te zien, o God, wat een rijke troost er gelegen is in het feit dat er geregeerd wordt. En dat de Heere Jezus als de verhoogde zaligmaker het boek met de 7 zegelen mocht nemen. En dat hij de zegelen mocht openbreken. En dat hij regeert en dat er niets gebeurt buiten zijn beleid om. En geef dat uw volk en kinderen er de vertroosting uit mogen hebben, Heere, dat hoe het ook gaat, hoe het ook moog tegenlopen, dat zij die gestadig op uw goedheid hopen, ervaren mogen dat alle dingen hun medewerken ten goede. Dat is zeker, zo zeker als gij God zijt. En zo zeker ook als dat wij stervelingen zijn. Sterfelijke mensen. En we gaan allemaal de weg van alle vlees. Heren, breng ons die boodschap ook zo thuis. Dat als we het nog nooit gedaan hebben, we het vandaag gaan doen. Ons huis bereiden. De dingen in orde maken, klaarmaken, verzoening met u zoeken, schuilen achter het bloed van Christus, zonden belijden en vergeving afsmeken, om zo in die weg ook te mogen leren wat we zojuist zongen. God, door de dood heen neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wat een perspectief, Heren. Dan is de dood wel zeker. Maar dan is de dood niet het einde. Dan is de dood slechts een doorgang. Hoe pijnlijk het ook kan wezen. Maar een doorgang tot het eeuwige leven. Waar gij straks al de uwen vergadert. Opdat zij achter de dood in het eeuwige leven u volmaakt zouden dienen. Door geen zonde meer gehinderd. Zegen ons verder. Breng ons vanavond bijeen om opnieuw dit schriftgedeelte te overdenken en nog meer te leren en onderwijs te ontvangen. En wees ons een genadig en een barmhartig God, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het tweede vers. Thank you. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.